Dit is de praktijk van Verbindend Leiden. Verbindend Leiden leer je niet door erover te lezen. Je leert het al door te oefenen in je eigen praktijk. Ik ben Frans Willems, oprichter van Leiderschap door Beide. En ik verdiep hoe je zowel kunt verbinden als leiden, zodat je samen meerwaarde creëert. Leuk dat je luistert. Vandaag ben ik samen met Jos Belt. Jos, van harte welkom.
Dankjewel, Frans.
Ja, ik verdiep met je vandaag jouw leerervaringen en je groei als leider. We kijken naar de context van je werk, naar wat daar vooral de bewegingen zijn, wat dat voor jezelf betekent. En natuurlijk ben je ook benieuwd naar de praktische tip die je straks voor ons in petto hebt. Ik sta hier graag even voor. Je bent HR-teammanager bij de gemeente Sittard-Geleen, een gemeente met ruim 19.000 inwoners, 1200 medewerkers. En jouw eigen afdeling die is omvat dan ongeveer een kleine 50 medewerkers. En de gemeente die is op dit moment in een transitie. Een transitie waarbij het idee is dat je als gemeente niet zozeer moet bepalen voor de inwoners wat zij moeten doen door te handhaven of door te verordenen of wat dan ook. Maar vooral ook je oor te luisteren moet leggen bij de inwoners, bij de verenigingen, bij de ondernemers, bij de organisaties om de kennis, de expertise die daar is, om je daarmee te verbinden. En jullie zeggen ook al een keer binnen de gemeente, dit is dus een beweging waarbij we niet redeneren van binnen naar buiten, zoals wij weten allemaal, maar meer naar van buiten naar binnen. Als herinnering ben je toch vooral ook gericht op de interne medewerkers. En dat heeft gemaakt dat Jos een speciaal project heeft opgezet om te realiseren dat jongeren uit de achterstandswijk, dat die zich meer verbonden voelen met die gemeente, dat die kloof tussen die jongeren en de gemeente, dat die verkleind wordt. En dat doet hij door middel van bliksemstages en sollicitatietrainingen. En daarbij krijgt hij hulp van Jink, een landelijke organisatie die zich onder meer hiermee bezighoudt. Jos is getrouwd, ze heeft drie kinderen, houdt van het Bourgondische leven en houdt bovenal van muziek. En zijn muziekkeuze die is heel uiteenlopend. Aan de ene kant is dat hard rock, heavy metal, maar ik kan net zo goed van mooie klassieke muziek even goed genieten. Jos, hartelijk welkom. Als je dat zo hoort, is er iets wat je misschien nog wel zou willen aanhullen?
Afvals, ik vind het een prachtige samenvatting wat je daar inderdaad beschrijft. En het klopt helemaal. Ja, belangrijk is, en ik denk dat dat ook even de essentie is, van goh, hoe ga je nou vanuit een intern gerichte afdeling, hoe maak je ook zelf die vertaalslag van buiten naar binnen? Omdat wij van alles verwachten van onze medewerkers, die heel dicht bij de inwoners, de maatschappelijke organisaties en stakeholders staan. Ja, het proces waar ik verantwoordelijk voor ben, is vooral gericht op de eigen medewerkers. En ik vind dat je daarin ook een goed voorbeeld moet zijn. Want wat we van de medewerkers verwachten die zich buiten begeven, mag je ook verwachten van de mensen in mijn team, die ook van buiten naar binnen moeten denken naar de collega's waar ze voor werken, die ze faciliteren. En ik vind dat ik daarin voorop kan en moet gaan.
Als je nu kijkt naar de gemeente als geheel, welke acties, activiteiten doen jou goed als je die op dit moment al ziet in die beweging om meer van buiten naar binnen toe te werken?
Nou, met name de projecten die spelen. Omgevingswereld, zeg maar, de leefwereld van onze inwoners. Daar zie je dat er heel veel avonden, wijkavonden worden georganiseerd, waarin ook de bestuurders en de ambtelijke organisatie de plannen die er zijn presenteren. Of van nog beter is zelfs de plannen niet presenteren, maar even ophalen en luisteren. Waar heeft de wijk behoefte aan? Wat speelt er? Wat zijn de thema's die we hebben bepaalde budgetten, hoe gaan we die besteden? Hebben de wijken daar zelf ideeën en dergelijke over? En dat vertalen ook, en daar naar luisteren en ook dat vertalen en uiteindelijk een stukje uitvoeren, dat vind ik belangrijk. Dus dat laten we zien. We hebben de zogenaamde omgekeerde toets. Met name de zorgdomein, als je kijkt naar de faciliteiten rondom de WMO, daar kun je een vinklijstje afgaan van een stroomdiagrammetje van komt iemand er wel voor of iets voor een aanmerking? Ja, dat werkte vroeger zo, maar nu is het veel meer de bedoeling om ons te verplaatsen in de betreffende inwoner. Welke zorgbehoefte heeft deze? Welke behoefte zou die misschien wel recht op hebben, maar kan die ook zelf ervoor zien? Of welke behoefte heeft er misschien in eerste instantie geen recht op, maar past wel heel erg goed ook binnen een stukje zorg waar de betreffende inwoner met zijn eigen familie wel aan kan voldoen. En zo ga je kijken naar de bedoeling. En daar word ik blij van. Ja.
Ah ja, dat is mooi. Ja. In beide gevallen is het dan zo van, oké, wij komen niet met onze normenkader en gaan even vertellen hoe het zit. En even toetsen in welke mate het zich aan voldoet. Maar je draait het om, je gaat luisteren en ophalen wat de behoefte is en kijken hoe je daar ook kunt aansluiten. Mooi.
Ja, de omgekeerde toets. En kijk, natuurlijk is dat best lastig als je gewend bent om als die handhavende, presterende overheid, zeg maar, inderdaad voor de burger te denken. En vinklijstjes af te gaan. Dus, maar ik zie dat die bewegingen zitten, flink goed wordt gemaakt. En dat geeft me wel een voldoening. Ja. Ja. Vandaar dat het mij weer extra drijft om dat ook vanuit mijn interne verantwoordelijkheid ook te willen laten zien.
Ja. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat jij verantwoordelijk voor je herafdeling ook graag wil dat jouw medewerkers dat ook voelen. Want die geven ondersteuning, die begeleiden medewerkers in de hele organisatie op HR-gebied. Dus ja, je wil natuurlijk dat die dat ook voelen. Dus jij hebt daar een actie in gezet. Nou, brand maar los. Vertel, wat heb je onder de hoofd?
Ja, nou, daar is het ook van belang om te weten dat als ik kijk naar de leefwereld en systeemwereld waarin ik werk en al jarenlang werkzaam ben, dan zie je dat je daar ook eigenlijk bijna indimensionaal met een bepaalde achtergrond van mensen omgaat. Qua opleidingsniveau, qua milieu waarin mensen verkeren, wonen, leven, werken. En wat ik gemerkt heb, is in de beweging die ik gezet heb, is dat er eigenlijk een hele grote leef- en systeemwereld, maar met name leefwereld in onze gemeente ook is, maar in onze hele samenleving, maar ik kijk nu even naar onze eigen gemeente, hè, van bijna 100.000 inwoners. Een heel groot deel zit daar in een situatie die ogenschijnlijk voor mij niet tot de dagelijkse gang van zaken en leefwereld behoren. Achterstandsmilieu. Jongeren die opgroeien met minder kansen dan kansen die ik zelf heb gehad. Jongeren die opgroeien niet vanzelfsprekend op een goed educatief niveau, wat aansluit bij de vermogens van de kinderen zelf. Dus daar hebben deze jongeren wat extra nodig. En dat extra probeer ik vanuit mijn leefwereld naar deze leefwereld van deze jongeren te brengen. En tegelijkertijd, en dat is misschien wel het mooiste, dat je ook heel veel van die leefwereld van deze jongeren terugbrengt naar mezelf, maar ook naar mijn collega's. Die in die leefwereld zitten waar ik de vanzelfsprekendheid van de afgelopen jaren heb gevonden, maar die niet zo vanzelfsprekend hoeft te zijn in vergelijking met die andere leefwereld. En ik noem dat dan ook mooi, hè? Mijn grootste opgave daarin is het overbruggen van een kloof.
En hoe doe je dat?
Ja, hoe doe ik dat? Daarvan maak ik gelukkig gebruik van een organisatie die mij daarbij helpt. Dat vind ik wel heel fijn. En dat betekent dat ik één keer in de zoveel tijd haal ik leerlingen vanuit een opleiding die zich kenmerkt door pubers in een leeftijd van 14, 15, 16 jaar vanuit een achterstandsmilieu. Halen wij binnen bij onze gemeente in de zogenaamde bliksemstage. Mooi daarbij is dat wij deze jongeren ontvangen in de grote raadzaal in het gemeentehuis in Calais. En ik heb daarin een aantal collega's ook zo enthousiast gekregen dat zij iets willen vertellen en iets laten zien. En willen de interactie opzoeken met deze jongeren die er zijn. Dus collega's vanuit, want als je kijkt, elke burger krijgt op enig moment in zijn leven te maken met dienstverlening. Met paspoort, met een rijbewijs, met misschien een vergunning aanvraag. Dus aan de body waar ze zich dan laten zien. En dus is het ook leuk om te laten zien, wat doet zo'n body nou en waarom? En wat is het werken achter zo'n body? Nou ja, heel veel jongeren, ook in die leeftijd van 15, 16, die met brommetjes aan de slag gaan, die komen ook wel eens in aanraking met een boa. Ja, zo'n busje wat je dan staande houdt om te kijken of je brommel niet toevallig is opgevoerd. Dat mag op. Als je rijdt met een zonder helm, wat niet mag, dan kom je ook in aanraking met de gemeente. We laten dan ook zo'n busje zien. En hoe zo'n busje werkt met de zwaailicht en het stopteken. En de band waarin je ook zeg maar, de snijders van een brommer kan. En je ziet dan dat die jongeren die je dat laat zien. En je neemt ze ook mee in waarom we dat als gemeente doen. Ja, dat vinden ze geweldig. Maar zo'n boa kom je ook op straat tegen. Dus we laten ook zien wat de bevoegdheden van zo'n boa zijn. En eigenlijk voor zo'n jongere in zijn eigen leefwereld die dat kan ervaren. Dat is één. Maar zo'n jongere die nog een hele wellicht opleidingsweg te gaan heeft, kan misschien ook denken van dat lijkt me leuk weinig. En we hebben als gemeente in alle opzichten, op hoog niveau, maar ook op andere niveaus, moeite, steeds meer moeite om goede mensen te krijgen. Dus ik zie daar ook een doel voor de langere termijn. Misschien raak ik de mensen wel ergens dat ze denken, ik ben ooit bij de gemeente geweest. ik wilde best wel een stage lopen of gaan werken. Ja.
Ja, je noemde in mijn richting in het voorgesprek dat je ook sollicitatietrainingen geeft.
Klopt.
Hoe ga je dat voorstellen?
Ja, bij de bliksemstage haal je mensen naar binnen. Bij de sollicitatietraining ga je naar de leerlingen toe. Naar het onderwijsinstantie waar ze op dat moment les hebben. En dat kan van alles zijn. Van praktijkonderwijs tot een VMBO-leergang. Niet theoretische leergang, maar de basis of de kader. En dan kom je daar, dan heb je een hele ochtend, dan heb je 10 leerlingen. En die 10 leerlingen die hebben al van tevoren hebben zich met de mentor voorbereid op een fictieve vacature, of in elk geval een vacature die ze hebben gezien. En vaak zijn dat gewoon functies als vulploegmedewerker bij een supermarkt, of pizzabakker bij een pizza-organisatie, zeg maar. En ze hebben dan ook een brief gemaakt en een cv en gaan dan op dat moment, met mij in dit geval, een sollicitatiegesprek voeren. En dan zie je ook heel veel verschillen. Hè? Want dan zie je, als je kijkt naar het VMBO-onderwijs, dan heb je bijvoorbeeld de richting verzorging en maatschappij. Daar zitten heel veel meisjes, om het zo uit te drukken. Die zijn ontzettend zenuwachtig. Die hebben zich goed voorbereid. Die hebben een mooie brief, die hebben een cv. Nou ja, waar je ze ook mee kan nemen in wat me dan opvalt in zo'n brief en een cv. Waar ze maar kunnen leren. Maar je hebt ook, zeg maar, de sport en techniek. Daar zitten heel veel jongens. Ja, daar zie je de onderuitgezakte in trainingspak en een hoodie op, zeg maar. Daar zie je wat jongens die zich niet hebben voorbereid. Die hadden wel een opdracht dat ze een brief moeten schrijven, maar ja, meer en meer heeft geknipt en geplakt met de andere leerlingen. Ja, ook met die jongens ga je een gesprek aan. En probeer je ook aan te sluiten bij waar ze op dat moment moesten erbij zitten. En of dat inderdaad in een sollicitatiegesprek handig is om te doen. Ja, of je in een sollicitatiegesprek onderuit gaat liggen. Of waar je de hoed van je hoodie op hebt. Ja, of dat je hebt dan toch te maken ook met leerlingen, met jongeren die een bepaalde straattaal bezig zijn. Ja, wij spreken ABN, algemeen beschaafd Nederlands. Ja, het is niet vanzelfsprekend voor deze jongeren. Die hebben vaak een heel andere taal. Dat is straattaal. Ja, die ik dan toevallig ken van mijn eigen jongste dochter van 17. Ja, waar ik gekscherend ook nog wel eens een keer meedoe. Ja, als je dan laat zien dat je hun taal snapt, dan zie je opeens dat ze iets hebben van, hey, wow, wat gebeurt hier? En dan heb je dus de verbinding. Dan heb je ze. Dan heb je ze bij het gesprek. En dan heb je bij de eerste ook een beetje weerstand. Maar bij de tweede heb je iemand die zich alweer een stuk serieus gaat opstellen. Dus ja, ik vind dat, ook voor mezelf, is dat een verrijking.
Als je nu daar even naar kijkt, in de zin van, wat heb jij mogelijkerwijs hier nu van opgestoken zelf? Waar breng je dat toe?
Dat is op de eerste plaats natuurlijk vanuit mijn eigen achtergrond. En ik ben 52 inmiddels. Ik heb uiteraard al heel wat achtergrond waar ik al werk en ervaring. Ja, qua opleiding, cursussen, trainingen, dat je voor mij toch het besef dat ik denk van, oh, wauw, er is zo'n grote groep in onze maatschappij die ertoe doet, die meetelt en eigenlijk vanuit de inclusieve samenleving, waar we als overheid ook belang in hechten, die moet je erbij zien te halen. En weet je, je moet zo min mogelijk leefregel in je samenleving, je moet zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Dus het inzicht daarin, het feit dat ik ook dacht van, oei, ik heb mijzelf ontwikkeld door gewoon een hele grote leefwereld niet te zien, niet te erkennen. Ja, dat is voor mij een hele grote verrijking geweest. Ja, en nog steeds, moet ik zeggen.
En heeft dat nogal consequenties dan voor jou denken als teammanager HR bij de gemeente? Hoe beïnvloedt dat jou?
Ja, in meerdere opzichten. Ik vind dat wij binnen de gemeente, daar hebben we een goede werksfeer. En binnen de gemeente wordt ook heel veel geklaagd. Binnen mijn team zijn er mensen die over niks kunnen vallen en dan ontevreden zijn. En dan zeg ik altijd van, goh, en dat helpt mij ook door deze leefwereld waar ik nu middenin zit. En zie hoe het daaraan toe gaat. Om mijn collega's ook iets te vertellen over die ervaring die ik daarin opdoe. En dan ook kan spiegelen in, joh, weet je, maar waar klaag je dan eigenlijk over? En goh, weet je, probeer dat ook eens even te vertalen naar de leefwereld waar ik in mijn activiteiten met je mee bezig ben. Maar ik probeer de collega van mijn team ook mee te krijgen in die bliksemstage. Of ook mee te kijken van, joh, je bent adviseur HR. Hey, je hebt ook elke dag te maken met de portefeuilles waarin je verwerkt en de vacatures er zijn. Kom eens mee en doe eens mee in een sollicitatietraining.
En lukt dat? Krijg je medewerkers warm daarvoor?
Ja, inderdaad. Dat lukt best aardig. Ik heb wel gelukkig een kleine 10, 15 medewerkers binnen de gemeente die meedraaien in dit geheel. Ja, wat meer bij de bliksemstage dan de sollicitatietraining. Maar ook bij de sollicitatietraining begint het zijn vruchten af te werpen. Ja.
En betekent het dat, ja, dit was eigenlijk een project wat jij als persoon begonnen bent?
Klopt. Ja, eens. Maar wat ik ook niet zie als iets eenmalig, maar wat ik gewoon wil continueren en waar mogelijk wil uitbreiden. Ja, maar het moet ook te behappen zijn voor mij en ook voor de gemeente. Dus vooralsnog wil ik het fenomeen bliksemstage en sollicitatietraining wil ik wat in de frequentie wat opvoeren. En ook in de wijze waarop we dat doen, dan wil ik dat niet eens even vasthouden, zeg. Want daarna maak ik de vertaalslag naar wat kan ik nog meer doen. Ja.
En nu kun je daar heel enthousiast over vertellen. Wat zijn obstakels voor jou geweest? En misschien zijn er die nog. Die kunnen maken dat je die weg niet vervolgt of niet verder inzet.
Ja, dat zijn er misschien twee, als ik het zo mag stellen, obstakels. Een belangrijk obstakel is wat ik net al gezegd heb, dat is oog hebben voor die andere leefwereld. Door de focus op je eigen leefwereld heb je de neiging om wellicht zeg maar, de aansluiting met andere leefwerelden te verliezen of niet te krijgen. Dus nou ja, goed, die heb ik gelukkig niet. Maar het tweede is natuurlijk, ik heb een drukke agenda. De waan van de dag. En met te veel op laten slorpen door dat interne geneuzel, noem ik het maar heel even. Dat is het natuurlijk niet. Maar dat is een obstakel waar ik voor mezelf wel heb leren plannen, organiseren. En ook gewoon ruim van tevoren mijn agenda leeg te maken voor deze activiteit. Ja.
Dat klinkt ook een beetje als. Je gaat eigenlijk al buiten een comfortzone, hè? Een andere leefwereld. En buiten de agenda die waar iedereen naar kijkt, doet hij er die wel, hè? Weet je niet?
Eens, klopt. Ja, dat zeg je goed. Daar heb ik door bewust van te zijn en het bewust op tijd in te plannen, vast te leggen en collega's erbij te betrekken, die op de laatste momenten laten aankomen, want dat gebeurt mij in het dagelijkse waan van de dag ook nog wel regelmatig. Maar door dit bewust echt lang genoeg van tevoren te plannen, ja, weet je, kun je er niet meer in. En ik ben ook wel zover dat ik zeg, dat kan gebeuren wat wil. Ik ga dat niet afzeggen. Dit gaat door.
Oké. Hey, wat maakt je vooral blij als je terugkijkt op wat je tot dusver met deze jongeren gedaan hebt?
Ja, wat maakt me blij? Ik ben blij dat ik de verbinding heb kunnen maken. Dat ik het heb gezien, de erkenning heb kunnen geven aan de leefwereld. Maar ook de kloof die er tussen mijn leefwereld en de leefwereld van veel anderen is. En ik word blij van het feit dat ik met mensen ontmoet, kennis maak, in contact ben. In verbinding ben die mij ook weer heel veel van hun leefwereld meegeven. Ja, dat weet ik dat even de samenvatting is van wat me blij.
Ja, dus wat ik vooral hoor is dat je binnen de gemeente zit als geleden die beweging wil maken van buiten naar binnen, dat er al heel veel in gebeurt. En dat je vanuit HR zelf een initiatief hebt genomen om een speciaal project te doen waarbij je die kloof tussen jongeren achterstandswijken en de gemeente om die te verkleinen. Nou, je vertelt daar heel enthousiast over. Kun je nog eens even bij jezelf nagaan, wat was nu het belangrijkste inzicht of de belangrijkste overtuiging of misschien wel een actie die ertoe geleid heeft dat dit dus ook echt nu lukt en dat je daar met succes mee verder gaat?
Ja, de belangrijkste actie is natuurlijk de verbinding zoeken met Jenk. De activiteiten meedoen waar Jink ook zeg maar de stukje voorbereiding voor pakt. Maar daar vooraf gaat natuurlijk het idee van, ik ben werkzaam voor een gemeente die wat wil van zijn mensen, van zijn medewerkers, aansluiten bij de inwoners en stakeholders, maatschappelijke organisaties. En dan kan het niet zo zijn dat ik dat niet doe. Want ik word geacht ook mee te denken over opleidingsprogramma's die daarin voorzien. Een omgekeerde toets voor bepaalde collega's. Om daarin ook een opleidingstraject voor mee samen te vormen. Dan kan het niet zo zijn dat ik daar vervolgens zeg, ik ben maar verantwoordelijk voor een intern proces. En ik moet daarin voorop gaan.
En als je het vertaalt in een praktische tip voor collega's, wat zou je collega's willen meegeven?
Wat mij is opgevallen, en dat was echt heel mooi ook aan dit opleidingstraject, zeg ik toch maar heel even. Toen ik begon dacht ik, hoe gaat dit in zijn werk? Ik en de wereld. En wat ik geleerd heb, is dat ik met eigenlijk een hele kleine stap een hele grote impact kan maken. En dat ik door die verbinding aan te gaan met die andere leefwereld en dat ook terug te brengen bij mijn collega's. En dat noemen ze wel eens wat een mooi woord, hè? Delen is vermenigvuldigen. Ik heb mijn ervaringen gedeeld En ik heb daarin meerdere collega's meegekregen in dit verhaal. Dus het is vermenigvuldigd. En kleine stapjes maken samen ook een grote stap. Ja. Dus ja, bij gevoel gaan wij dus met z'n allen, ook als gemeente, maar ook echt elke dag een stapje vooruit. Dat is misschien wel het meest, mijn praktische tip voor mijn omgeving, voor mijn collega's.
Ja. Ja, want ik kan me echt zo voorstellen dat als je vanuit de herordening kijkt, dat er zoveel is om te ondernemen. Dat je dan denkt, ja, waar beginnen we aan? Of hoe beginnen we? En dat dan het idee is van, ja, het allerslechtste is wat je kunt doen is dat je ja, dat maar laat liggen. Nee, begin.
Frans, je zegt het goed. Ik wil er toch nog even wat van zeggen. Want ik werk bij een fantastische organisatie, fantastische werkgever. En ik ben blij dat ik vanuit mijn baan ook maatschappelijke relevantie kan laten zien. Maar een van de zaken die ook wel kenmerkend is voor onze organisatie, is dat wij zaken groter en groots willen maken. En daardoor wordt het eigenlijk een grote olifant. En je weet, ja, een grote olifant opeten gaat niet. En daarom is het dat besef van het kleine stapje. En zet dat nou maar. En een paar kleine stapjes is samen ook een grote stap. Dat besef is voor mij heel belangrijk. En dat is een leerervaring ook van de afgelopen tijd.
Ja, dat betekent dus ook dat als je dus, even naar collega's sprekend, kijkt naar een grote opdracht die er ligt. En je denkt, ja, hoe ga ik die aanpakken? Dat het van belang is om te kijken, nou, oké, wat kan daar een klein stapje zijn? En hoe kan ik dat kleine stapje vervolgens impact geven? Dat is eigenlijk jouw praktische tip voor nu.
En elke dag een stapje verder.
En elke dag een stapje verder. Dankjewel, Jos, voor datgene wat je ons verteld hebt over de beweging die het tot geleden aan het maken is om meer van buiten naar binnen te werken. De voorbeelden die je hebt laten zien en ook vooral ook de opdracht die je daarin voor jezelf ziet om ook vanuit HR daarin voorbeeld in te zijn. En daarin heb je dat mooie project opgezet voor jongeren in een achterstandswijk. En het leidt eigenlijk tot een heel eenvoudige, praktische tip. En dat is begin. Pak het klein, maak het klein. Maak er geen olifant van, maar maak het klein en ga aan de slag. En laat zien, ga ervaren dat je stad al een geweldige impact heeft. Want zo maak je mogelijk dat je weer elke stap een stukje verder en beter gaat.
Ja, dankjewel Frans. Ik heb het graag verteld en ik hoop dat het anderen inspireert om iets soortgelijks te doen.
Ja, ik denk ook dat in deze tijd, hè, waarin er heel veel dynamiek, heel veel verandering is en allemaal heel vlug gaat, dat ze blijven leren belangrijk is. En in deze tijd vraagt dat blijven leren, denk ik, vooral ook reflectie, feedback, oefening. En jij bent daar een voorbeeld in. En je maakt duidelijk aan ons, houd je die terug. Maak dat kleine stapje en zorg ervoor dat je daarmee juist impact hebt. En dat vraagt van je om gewoon te beginnen. Nogmaals,
nou,
dankjewel eens.
Graag gedaan, Frans. Graag gedaan.
Leuk dat je luistert naar de praktijk van verbindend leiden. Door op volgen te klikken, abonneer je je vanzelf op deze podcast en zie je automatisch wanneer ik een nieuwe aflevering plaats. Ben je benieuwd hoe verbindend jij bent als leider? Doe dan de test op www.leiderschapsdomeinen.nl en ontvang de tip waarmee je direct zorgt voor meer verbinding. Creëer de beweging die je beoogt. Begin bij jezelf en doe het samen. Ja, wat mooi hoe Jos helder en eenvoudig duidelijk maakt hoe je impact kunt hebben met je leiderschap door kleine stapjes te maken. Dit is het vierde van 13 interviews die ik gehouden heb met leiders en professionals over hun praktijk van verbindend leiden. Je kunt alle informatie over deze aflevering teruglezen op www.leiderschapsdomeinen.nl/podcast4. En dat is gewoon het cijfer 4. Dus www.leiderschapsdomeinen.nl/podcast4. In de volgende aflevering praat ik met Sylvia Heijnen. Zij is de drijvende kracht achter Doon Communicatie. Met haar bedoel ik vooral ook hoe je op een respectvolle manier alle belangen kunt afwegen.